Mijn naam is Mirjam en in 5 afleveringen ga ik, al wandelend, de verhalen achter het pionierspad ontdekken. Mijn wandelmaten zijn 5 kenners van het landschap. Vandaag loop ik met conservator maritieme archeologie Joran Smalen in de omgeving van Zeewolde in zuidelijk Flevoland. We gaan het hebben over watererfgoed, want het grootste scheepswrakkenkerkhof ter wereld op het droge ligt onder het huidige Flevoland. Vandaag is een bijzondere dag omdat hier een opgraving onderzocht wordt van een waterschip uit de vroege 16e eeuw.
Straks gaan de zandzakken er weer overheen. Tijdelijk en dan.
Dit is imposant.
Dit is dit zie je niet iedere dag. En een van de nadelen van de scheepswrakken is natuurlijk ook dat ze zo onzichtbaar zijn in het Flevolandse landschap. Er zijn wel op een aantal locaties zijn er van die markeringspalen neergezet. Die daar nog een beetje rugbaarheid aan moeten geven.
Dat zijn die paaltjes met die schipje erop.
Ja, met die afwisselend blauw-witte kleuren en een rood scheepje bovenop.
Precies,
ja,
precies.
Ze zijn er ook voor de vliegtuigen, maar dus ook voor de scheepswrakken.
Ja, heb ik ook gezien, die vliegtuigen. Ja, zeker.
En zeker als er dan ook een beetje zo'n heuveltje bij ligt.
We lopen nu van de drukte weg, maar wat is dit voor een samenkomst?
Deze samenkomst is een bijeenkomst van de scheepsarcheologen, zal ik maar even zeggen. Er is deze zomer, en dat heeft natuurlijk een paar jaar niet plaats kunnen vinden vanwege corona, maar er is eindelijk weer een scheepswrak opgegraven in Flevoland en dat is dit waterschip. We zijn hier in de buurt van Zeewolde. Om ons heen is nu natuurlijk bos, maar vroeger zat hier de Zuiderzee en is hier op enig moment een waterschip vergaan. En een waterschip, dan zeg je, ja, dat is toch ieder schip is een waterschip. Maar dat is een bepaalde naam voor in dit geval een type schip wat vis ving. En ook kon vervoeren. Want er zat een compartiment in met allemaal gaantjes aan de buitenkant. En dan kon het vaarwater kon zeg maar vrijelijk ook naar binnen stromen. En in een tijd dat er nog geen koelkasten waren, kon je dan je vis levend aan boord bewaren.
Ach.
Totdat je daar... Je vis ging bakken en dan moest je hem een kopje kleiner maken. Maar dit is. Er zijn meer van dit soort schepen gevonden. In heel Flevoland heb je natuurlijk 450 scheepswrakken in totaal, ongeveer. Daarvan zijn er een stuk of 70 die zijn kort verkend door de archeologen en daarna weer toegedekt.
Ja, en...
Daar was dit er ook één van.
Ja.
Dan weten we in ieder geval dat die er ligt. En als er dan een concrete aanleiding is om daar onderzoek naar te doen, in dit geval bijvoorbeeld dus academische interesse naar het scheepstype waterschip, dan hoop je dat het er nog net zo goed bij ligt als eerder en dat je daar weer informatie uit kan halen.
Ja, precies. Hm. Hoe hebben ze dat ontdekt?
Hoe hebben ze dat ontdekt? Ja, heel veel van de ontdekkingen in Flevoland hebben plaatsgevonden als gevolg van allerlei grondbewerkingen. Dat wil zeggen de aanleg van allerlei kavelsloten, ontwateringsscheppels maar ook gewoon later bouwwerkzaamheden en dergelijke. Dat betekent ook, ja, je kan moeilijk voorspellen waar zo'n schip ligt. Hè. Hier in Flevoland kan het eigenlijk overal zijn.
Daarom vraag ik het eigenlijk ook. Want we staan hier op de voormalige Zuiderzee.
Ja. Ja, en nu staat hier een bos, maar vroeger was hier gewoon vaarwater. Nog niet eens heel erg diep, meen ik. 1,5-2 meter misschien op deze plek. En dat betekent dat je dus eigenlijk altijd wel rekening moet houden met een kans dat daar een schip of een stuk van een schip nog in de grond ligt. Als je niet daar al een keertje in de bodem hebt kunnen kijken. Ja.
Ja, dus het zijn ook vaak toevalstreffers.
Ja. En dat maakt natuurlijk ook al altijd wel een beetje tricky, want je kan het dus moeilijk voorspellen.
Ja.
Je kan niet afgaan op, zoals bijvoorbeeld een oude kaart van een binnenstad, dat je zegt van, oh ja, hier heeft de gracht gelopen en daar heeft een oud kasteel gestaan.
Precies.
Dat heb je hier niet. Ja, je weet alleen dat er water was en dat er waarschijnlijk dat het helemaal platgevaren is ooit in de tijd dat de Zuiderzee als een soort mooi verkeersplein een drukte van je welste was.
In welke periode speelde zich dat af?
Dan heb ik het over het ontstaan van de Zuiderzee. Dat is eigenlijk een stuk jonger dan sommige mensen wel denken. Dan heb je het over de late middeleeuwen, 13e, 14e eeuw. En dan breekt zeg maar bij Texel, tussen Texel en Den Helder, daar breekt eigenlijk de verbinding door met de Noordzee. En dan wordt wat hier altijd een soort merengebied was, komt in verbinding te staan met de getijden en met zout water en dergelijke. Nou, dan vindt er natuurlijk een verandering plaats in dit gebied en maakt het ook mogelijk om met schepen het ruime sop te kiezen en bijvoorbeeld om Denemarken heen te varen, noem maar wat.
Ja, ja, ja. ja. Want dat was de schaal waarop scheepvaart bedreven werd.
Ja, dat, in die periode zien we eigenlijk voor het eerst dat, dat bijvoorbeeld grote handelsschepen worden gebouwd die ook stevig en bevaarbaar genoeg zijn om het ruime sop te kiezen en bijvoorbeeld langs de kust. Want ze gingen niet een grote dwarsoversteek maken vaak, maar bleven in de buurt van de kusten. En konden dan bijvoorbeeld helemaal naar het westen van Rusland varen om bijvoorbeeld handel te drijven.
Ja. Ja. Ja, dat was voor transport van, we hadden het net over
transport
vissen.
Transport van visvangst, transport, soms ook personenvervoer wel, al is dat vaak iets minder te herkennen. Maar allerlei soorten schepen. VOC dan, mensen denken vaak aan VOC als we het hebben over maritiem en Nederland. En dat is op zich wel, wel op zijn plaats. Maar die schepen die kwamen niet zo vaak hier in de Zuiderzee. Dat wil zeggen het deel van de Zuiderzee wat wij nu IJsselmeer en Markermeer noemen. Want dat was niet super diep. Nee. En dat betekent dat als je met zo'n enorm schip gaat, met grote diepgang, dat je natuurlijk veel meer kans hebt om ergens aan de grond te lopen. En dat die schepen dus, als ze eenmaal gebouwd waren, bijvoorbeeld in Amsterdam, op latere momenten eigenlijk nooit verder Nederland invoeren dan daar zo in de Waddenzee. Want dan gingen ze hun lading gewoon overdoen naar kleinere schepen. En die konden veel makkelijker hun weg vinden naar handelssteden.
En dat waren dit soort schepen, zeg maar?
Dit soort formaat wel, onder andere. Hier hebben we natuurlijk met een visserschip te maken wat waarschijnlijk gewoon hier in de Zuiderzee gevaren heeft. En dat is natuurlijk op grote schaal gebeurd. Dus er zijn er ook een heel aantal van gevonden. Maar met schepen is het, het lastige van die schepen is natuurlijk dat de omvang en vaak ook de rijkheid van vondstmateriaal wat er allemaal in zit. Ja, dat vergt toch een bepaalde investering in tijd en uitwerking. En als je het wil conserveren ook nog, ook in geld. En dat betekent dat heel veel van de scheepswrakken, als die niet in de bodem bewaard zijn gebleven, dat na het onderzoek werd besloten om alles wat was vastgelegd, om dat dan maar af te voeren. Dan wel ter plekke een barbecue te houden en het gewoon op te branden. Want het was toch een soort obstakel op dat moment. Er moest landbouw kunnen bedreven kunnen worden. En als je dan als boer om de havenklap met je ploeg tegen het scheepshout aankomt. Nou ja, dat kan ik me voorstellen dat dat natuurlijk heel vervelend is.
Ja. Ja, ik heb begrepen dat dit eigenlijk het grootste schepenkerkhof, laat ik zeggen, niet in de natte sop, maar
Wat nu droog ligt, zeg maar.
Ja,
ja, wat nu, waar we nu dus veel makkelijker bij kunnen ook, vanwege het feit dat de keuze ooit is gemaakt om dit gebied in te polderen.
Ja.
Dat grijpt op die manier in elkaar. Anders hadden we hier zeer waarschijnlijk lang niet zoveel van de Nederlandse scheepvaart waren we dan hier te weten gekomen.
Ja. Nee, precies. Ja. En toch nog even terug naar die vondsten waar jullie nu deze dag voor hebben. Is er iets mee gebeurd dat het gezonken is?
Ja, dat is vaak heel moeilijk te zien. Zo'n schip, als dat vergaat, je kan je voorstellen, zeker als het vaarwater niet eens zo diep is, dat misschien zelfs na het vergaan de mast nog boven het water uitsteekt.
Ja,
dat kan.
Ja.
En dat andere schepen dan ook risico hebben om er nog tegenaan te varen. Dat vissers die met netten over de bodem slepen vast komen te zitten, hun netten verspelen op een scheepswrak.
Ja, ja.
En dat dat allemaal invloed heeft op het eindresultaat wat we hier dan uiteindelijk in de grond aantreffen.
Ja.
En dat je eigenlijk als archeoloog dus ook de boel een beetje weer aan elkaar moet construeren van hoe dat als vorm ooit geweest is en hoeveel inhoud daar dan in kon en wat voor vaareigenschappen dat dan gehad moet hebben.
Ja, ja, jij bent conservator maritiem archeoloog van Batavialand.
Mm-hmm. Ja.
Dit soort scheepwrakken, daar leer je veel van, denk ik. Dat geeft verhalen.
Zeker, zeker. Die scheepswrakken die bieden een prachtige blik, een soort tijdscapsule, een soort Pompeii-effect zou je het bijna kunnen noemen. Waarbij dus een schip op een moment vergaat en wat je vindt dus eigenlijk ook een soort weerslag is van die momentopname. Dat betekent dat je als archeoloog veel meer conclusies kan trekken over allerlei spullen die dan ook gelijktijdig aan boord gebruikt zullen zijn.
Je gaf net al even aan, hier zijn ook hele mooie vondsten gedaan.
Ja.
Vertel daar eens iets over.
Ja, dat loopt natuurlijk ontzettend uiteen. Je hebt natuurlijk schepen met lading aan boord. En vaak zijn het ook bijvoorbeeld de stukken scheepsinventaris of zelfs persoonlijke eigendommen die toch wel heel, heel bijzonder kunnen zijn. Het schip waar we nu zijn, daar is een intacte steengoed kruik in aangetroffen. Een zogeheten puntneuskruik. En die naam, dat slaat op het feit dat er een soort afbeelding van een gezichtje op staat met een mannetje met een beetje een puntige neus. Ja, ik kan het niet anders verzinnen. Het is een voorloper van de baardmankruik. En dan hoef ik waarschijnlijk niet meer uit te leggen hoe die eruit ongeveer uit heeft gezien.
Ja.
Maar dat is toch wel weer bijzonder. Want een puntneuskruik uit een scheepswrak, bij mijn weten, hebben we daar nog geen van uit in de collectie zoals die nu bestaat.
Dit is natuurlijk verschrikkelijk leuke snack.
Het blijft leuk. En er zijn altijd wel weer onverwachte vondsten die gedaan worden in een scheepswrak. Van snaarinstrumenten tot golfstokken. Dat wil zeggen golfclubs die in één keer misschien als lading, als handelspartijtje aan boord zijn genomen ooit.
Dan zit je wel wat verder in de tijd, neem ik aan. Hè?
Die golfstokken waar ik het over heb, dat is ook 16e eeuw. Dus dat is
werkelijk
niet voor te stellen. Maar ja.
Kijk, ik moet denken aan St. Andrews in Schotland.
Nou, de Schotten, die zullen beweren dat de golf misschien bij hun is uitgevonden. Maar er zijn volgens mij Nederlanders die dat willen betwisten. Hè? En die zeggen van, een voorloper van, heeft hier zijn wortels. Dus ja, dat is natuurlijk heel interessant. Ja.
Ongelooflijk.
En dat verwacht je natuurlijk niet bij zo'n schip. Hè? Kijk, de scheepsarcheologen, die zijn misschien bovengemiddeld, hebben die kennis van schepen en scheepsconstructie. Maar er zijn altijd wel weer aspecten van zo'n schip, zoals zo'n bijzondere vondst. Dat je zegt van ja, hier moeten we eigenlijk weer andere experts bij hebben. Die natuurlijk weer helemaal gedoken zijn in een ander onderwerp. Of dat nou schaatsen is of pijpenkoppen. Dat je zegt van inzicht over die materialen kan ook weer iets toevoegen over het beeld wat we hebben van het leven, wonen, werken aan boord en dergelijke.
Mensen die het pionierspad bewandelen, hè, want daarvoor staan we hier eigenlijk.
Ja.
Die kunnen natuurlijk onderweg wrakken tegenkomen. Dat wil zeggen die paaltjes met die...
Die palen, dat is natuurlijk het zichtbare aan de scheepswrakken. Ja, dat betekent natuurlijk wel dat ze kunnen zomaar over een scheepswrak lopen, waarvan we natuurlijk nog niet weten dat het er ligt. Hè.
Ja.
Die kans die is altijd aanwezig als wij die grond niet al een keertje doorgewoeld hebben om te ploegen of om een sloot aan te leggen. Dan is dat zomaar mogelijk. En ik hoop dat mensen zich beseffen dat je door het feit dat je over de Zuiderzeebodem loopt, dat je natuurlijk op een plek loopt waar mensen vroeger ook heel erg... intens wel geleefd en gewerkt en ook dus wel om het leven zijn gekomen. Het feit dat wij die wrakken vinden, dat zal in veel gevallen toch wel een onfortuinlijke afloop hebben gehad. Want het kon hier behoorlijk spoken op de Zuiderzee. En dat is toch een laag die... Dat laat je denk ik toch wat anders kijken naar het landschap waar we hier zijn. Ja.
Ja, precies. De meest rijke vondst die je gedaan hebt...
Ja, dat hangt er ook een beetje af van. Hè? Hoe definieer je dat begrip rijk?
Precies.
Ik heb zelf, woon ik in Lelystad en heb ik daarom ook wel een soft spot voor een bepaald wrak wat daar gevonden is. Daarvan wordt de ondergang geschat op circa 1620, 1624. En die vondsten die daar aan boord zijn geweest, die vertellen iets over mogelijke passagiers die daar aan boord zijn geweest. En we denken dat een aantal Duitse boeren zijn geweest. Een Nederlandse boer of boerin die met een kist met eieren die er nog in zaten bijvoorbeeld aan boord waren.
Niet waar.
Jazeker. Een koopman die een ton, die lag in het wrak, gevuld met, helemaal bomvol met oude tinnen voorwerpen. Dat wil zeggen, die waren toen al oud. Dus die waren kapot, gebutst, beschadigd. Ja, die waren waarschijnlijk gewoon onderweg naar bijvoorbeeld een stad als Amsterdam om gewoon gerecycled te worden. Om weer omgesmolten te worden. Kun je er weer nieuwe tinnen borden van maken.
Ja.
Nou, al dat soort objecten die vertellen ons natuurlijk een heel mooi beeld van levens waarvan we die we niet van papier kennen.
Precies, het leven van alle dag.
Ja, en het leven waar je alleen door te graven en door de fysieke sporen daarvan van op te sporen. Wat je kan reconstrueren op die manier.
Ja, heel boeiend, heel boeiend. Flevoland, een land van rechte lijnen, windmolens en uitgestrekte landbouwgronden. Nu weet u wel beter. En er valt nog zoveel te ontdekken. Trek erop uit en volg het pionierspad. Deze podcast is onderdeel van het lange afstandswandelpad, het pionierspad van Wandelnet. Kijk voor meer informatie op www.pionierspad.nl. Deze podcast en het Pionierspad zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland en Batavialand.